Eens even kijken of er een beetje volume in die zak zit. Nou ja, als een scheepstoeter blies hier op dat ding, dan zie je twee, drie gitaren flikken aan de wand af.
Vandaag een wandeling met Nout Koevoets. Een gitarist die zijn hand niet omdraait voor het restaureren van een oude gitaar of het handelen in kunst. Maar wat een saxofoon daarmee te maken heeft... Nout Koevoets.
Ja?
Muziek, liefhebber, muzikant, gitarenhersteller, kunsthandelaar. Vergeet ik nog wat dingen?
Vergeet je nog wat dingen? Ik vind het zeker op dit moment, omdat ik toch gepensioneerd ben, vind ik het wel leuk om nog wat gitaarlesjes online te zetten. Dus op YouTube filmpjes te maken waarin ik dingen duidelijk maak. Dan bereik je een hoop mensen. Je hoort altijd de algemene klacht van degene die gepensioneerd zijn en geen goede invulling hebben voor die tijd, dat hij vaak zegt, ja, ik ben niet meer van nut. Ik ben niet meer van nut. Ja, nou ja. Maar het is inderdaad wel zo, als je inderdaad reacties krijgt op je lessen vanuit alle delen van de wereld, is dat gewoon heel leuk. Dat je mensen kunt helpen en de meest diverse manieren waar ze stukken voor nodig hebben of soms ook gebruiken als begeleiding om er zelf een liedje bij te zingen. Ja, dat okay. Is dus filmpjes maken, YouTube.
Ja, die had ik nog niet ontdekt. Nou, ja. Dat is weer iets om even naar te gaan kijken. Dan ben ik deze keer gestart met een heel andere vraag, maar normaal gesproken start ik met deze vraag. Wat bezielt jou? Wat drijft jou? Waarom doe jij wat jij doet?
Waarom doe ik wat ik doe? Als kind van redelijk welgestelde ouders, mag ik wel zeggen, moesten wij allemaal op pianoles. Dus de link met muziek was er sowieso al wel. En ja, vergeet dan niet dat ik opgroeide in de tijd dat de Beatles vreselijk populair werden en dergelijke. En aanvankelijk tekende en schilderde ik eigenlijk alleen maar heel veel. Piano vond ik niet zo interessant. Maar toen kwam de liefde voor gitaar en die is nooit meer weggegaan eigenlijk. En de rest is een vervolg daarop eigenlijk. Ja. Dan komt natuurlijk een volgende stap. Van ja, maar dan ben je met zo'n gitaartje bezig en een hoop vrienden die ook met muziek bezig zijn, die kun je netjes inlijven in je beentje. Maar je beroep ervan maken, dat is natuurlijk, ja, daar voel ik me wel een beetje onzeker over. Ja, mijn ouders zagen het ook niet zitten. Die zeiden tegen mij van, leer eerst maar eens een vakje. dat heb ik braaf gedaan. Ja, ik was eigenlijk een redelijk volgzaam kind, moet ik zeggen. Waar dat fout is gegaan, weet ik niet hoor, maar ik was redelijk volgzaam. Dus ik ben inderdaad HTS gaan doen, naar de HBS hier op het Monsje Franke College. Ben ik HTS gaan doen in Breda, werktuigbouw. Netjes afgemaakt. En toen zei mijn vader heel vol trots van, nou, en nou ga je zeker naar de TH. Nee, dat doen we dus niet. Nou ga ik de muziekkant op. Dus dat heeft toch wel voor wat fricties gezorgd. Maar de vader van mijn moeder was ook gepassioneerd muzikant en daar kom ik misschien wel een beetje vandaan. En mijn moeder begreep dat ook wel. Ze vertelde het verhaal van haar vader. Ja, onze Piet, haar oudste broer, die wilde graag studeren en wij hadden het niet heel breed. Dus. En toen heeft mijn vader zijn accordeon verkocht om onze Piet te kunnen laten studeren. En dan zie ik mijn vader nog op de knoopjes van zijn vest oefenen, hoe dat er ook alweer was, accordeon spelen. En dan, als echte muzikant voel je dan die pijn wel uitvat.
Ja.
Goh, dat is wel een offer dat je dan brengt voor je kind. Om zo'n studie mogelijk te maken. Ja, misschien, het is toch een beetje overreactie natuurlijk ook, hè? Want het zit er ook een beetje in.
Dat stukje, dat zit wel in je genen, denk ik, ja.
Ja, één kant, maar niet tenminste de andere kant, de maatschappelijke kant, zeg maar. De populariteit van de Beatles en dergelijke. Want ja, bijna iedereen maakte muziek in mijn omgeving. Dat was echt...
Goedemorgen.
Ik was echt niet de enige. Dat is wel grappig eigenlijk. Van, En dan, dan heb je van, ja, er zijn de tegenwoordig zijn mensen, zou je mensen afraden van, god, zoek een andere hobby of zo. Of, maar dat dachten wij helemaal niet bij na, of we nou echt talentvol waren of niet. Ja, dat dachten we eigenlijk niet zo bij na. En ja, ik denk niet dat ik een groot talent ben, eerlijk gezegd. Gewoon hard werken. En ja, ook analyseren wat er nodig is voor. Ja.
Nou, wordt er altijd wel gezegd, zeg maar, dat talent 99% hard werken is. Hè?
Ja, nou ja. Het is altijd succesvol worden in het leven is een combinatie van dingen. Het is niet. Mensen hebben soms één talent, zijn er ontzettend goed in. En de sociale vermogens eromheen ontbreken volledig. Ja, dan gaat het er niet worden. Dat is gewoon heel vervelend, ja. Maar het is gewoon zo.
Nou, gaf je ook al aan van je vader wilde natuurlijk dat jij een heel andere kant op ging. Maar toch heb jij gekozen voor de muziek. Ja. Je passie eigenlijk gevolgd.
Ja.
Wat dreef jou toch echt die kant op? Waarom was het bij jou echt zo van, ja, sorry pap, maar echt
nou
muziek
ja,
zijn?
Het was al zo dat ik op twee stoelen zat, zeg maar. We gaan de heuvel niet op.
Nou ja, mag voor mij ook.
Hier reden wij altijd als kinderen af. Hier gingen we crossen. Maar dat even terzijde. Nee, ik leefde al, hing er al op twee gedachten tijdens mijn HTS-tijd. Ik had ook altijd een gitaar bij me en ik zat altijd te oefenen en te doen. En ik ben eigenlijk het praktijkjaar ingegaan met een gitaar op kamers en oefenen. Dat was het toen al. En de stimulans van mijn leraar destijds, Benny Ludeman. Jarenlang begeleider dan Toon Hermans geweest nog, hè. Die heeft mij ook wel gestimuleerd, omdat hij zei, je moet muzikant worden, zei hij dan. Je hebt het in je, je hebt het drive, jij moet muzikant worden. Dus dat sterkte mij ook wel. Wat ben je als 17, 18 jaar, een hoop onzekerheid draag je met je mee dan nog, hè. Van,
ja, ja.
En vaak moet iemand anders een streep eronder zetten, zo.
Ja, je zoekt dan toch op die leeftijd zoek je toch nog een stukje bevestiging van, ja, van mensen die je dan als een stukje autoriteit ervaart.
Ja,
ja, als dan inderdaad zo iemand als jouw docent dan aangeeft van, joh, jij moet die kant op, dan denk ik dat je daar echt wel voor open staat. Een stukje beïnvloeding komt daar.
In die tijd waren docenten nog heilig.
Ja, ja.
Tegenwoordig wil niemand meer docent worden, ja, dat heeft ook een reden, maar goh, nou ja.
Ja, over docent gesproken, je hebt ook tijdlang, nou ja, je geeft nu dan via YouTube wat lessen, maar je hebt ook een tijd lang bij H19 gitaarlessen verzorgd en dergelijke.
Ja.
Is dat iets waarvan jij zoiets had van, joh, dat ik wil doorgeven wat aan mij is geleerd? Of
nee. Ja,
of is dat gewoon puur noodzaak geweest?
Nee, dat is wel later gekomen. Op een gegeven moment dan word je ook wel een beetje door het docentenvirus bevangen. En dat heeft eigenlijk alles te maken met de dingen waar je zelf tegenaan loopt. Dan denk je, oh, wacht eens even. Daar moet ik mijn leerlingen voor waarschuwen. Dat, de manier waarop ze oefenen en dergelijke. Vooral dan de serieuze. Degene die niet zo serieus waren. Ik heb het wel altijd proberen een beetje gezellig te houden. Of het moest wel heel erg. Een beetje gezellig houden. Kijk, je op een gegeven moment. Ik heb op het conservatorium namelijk ook nog eens een keer als bijvak dwarsluit gedaan. En ik had een heel bevlogen docent. En ik deed het goed blijkbaar, ik kreeg een 8 voor hem. En toen kreeg ik een andere docent, hij ging weg. Ging een vrouw en ja, dat liep helemaal mis. Ik duikelde van een 8 naar een 5. En ik denk van nou, en ik had helemaal geen zin meer om dwarsluit te spelen. Ik denk van ja, van 8 naar 5, belachelijk. Dat kan natuurlijk niet. In één jaar. Wat is er gebeurd? Toen ben ik naar de directie gestapt. Ik denk van, ik heb geen zin meer om dwarsluit te spelen, maar ik ga naar een jaar toch om. Ja. Was alleen maar om haar dwars te zitten. Mijn hemel. Dus ja. Kijk, dat kan de recalcitrantie kan ook een reden zijn om iets te doen. Hè? Ja, je gelijk halen. Maar ze hebben me inderdaad, ik mocht doorgaan. Ze begrepen mijn argumenten, gelukkig. Dus dwarsluit, ja, dat is op een gegeven moment wel weer een beetje teruggekomen. Maar ja, nooit meer in die mate, eerlijk gezegd. Dat was weer in de tijd van Jethro Tull, Ian Anderson, hè, was de voorman van Jethro Tull. En die speelde dwarsluit.
Ja.
Ja.
Ja, dan zie je toch wel weer dat een stukje beïnvloeding door...
Van buitenaf.
Van buitenaf, ja. door populaire muziek op dat moment, of muzikanten. Ja, dat is natuurlijk ook wel groot, ja. Denk ik dan.
Ja, absoluut. Maar ja, techniek heb ik in eerste instantie dan maar gekozen. Hè? Maar dat was toch geen dan maar eigenlijk. Achteraf kan ik zeggen dat niet helemaal waar is. Want ik beleef ook heel veel plezier aan het restaureren van gitaar. Dat is een hele andere, je zit dan in een heel andere modus. Dus ja, veel rustiger rondom je. Je kan op je gemak over dingen nadenken. Want gitaarbouwen, kijk, dat loopt via bepaalde paden.
Mm-hmm.
En instrumenten restaureren, dat is echt een ander vak. Je moet echt zo creatief zijn. En je weet dat de gitaar geen rechthoekig voorwerp is.
Ja.
Dus als je dingen moet gaan klemmen met lijmwerkzaamheden, ja, dan moet je de gekste dingen verzinnen. Je wil dat soms niet zien hoe dat eruit ziet. En zo van, dat lukt altijd. Elastiek doet al een heleboel. En nou ja, onlangs bijvoorbeeld, ja, dan komt er toch weer bovendrijven. We zouden naar Griekenland gaan, wat langer. Mijn vrouw wilde heel graag naar Griekenland. Een van de eilanden, goed. Ja, 8-9 dagen en dan zonder gitaar. Oh. En ik was al eerder van plan met een reisgitaar iets te gaan doen. Maar een gitaar is gewoon te groot. Die kan je niet in je koffertje in de ruimte van een vliegtuig. Dus moest niets anders verzinnen. Dus die hals los van de... Daar ga je helemaal over nadenken. Hoe kan ik dat doen? En hoe kan ik snel dat ding daar in elkaar zetten? Dat ik gewoon kan spelen en zo. Dus daar ben ik mee bezig. Maar ik denk van ja, kan er nou voor die 8 dagen kost, kan ik dat wel doen? Maar eigenlijk is het natuurlijk wel heel jammer. Daar kunnen meer mensen plezier van hebben. Dus ik ben het nog aan doorontwikkelen. Het is nog niet helemaal naar mijn zin. Maar steeds kom je een stapje verder. Dan speel je de rol van, hé, wacht.
Is het geen product wat al bestaat? Of?
Er zijn wel reisgitaren, maar die zijn allemaal kleiner. Of het is een kort halsje. Waarop je dus gewoon eigenlijk je vingers... in souplesse kunt houden, maar dat houdt ook wel op. Nee, ik wil gewoon stukken kunnen spelen en alles.
Ja, oké. Okay.
En nee, ik kan nog niks vinden van iets wat in en uit elkaar kan. Het probleem is dan natuurlijk, ja, wat doe je met die snaren? Die zitten links en rechts vast, ja.
Ja.
Daar moet je iets op verzinnen. Maar dat is natuurlijk wel, dat vind ik net aan de technische kant. Dat vind ik heel leuk om daarover na te denken van, hoe krijg ik dat van elkaar? Ja.
Ja, dan kom je een stukje techniek. Je talenten op dat vlak komen dan om de hoek kijken, ja.
Ja, vroeger als kind knutselde ik veel. Heel veel eigenlijk. Tekenen en knutselen. Ja. Dat is al wel een basic baasje, moet ik eigenlijk achterop bedenken.
Op creatief vlak, denk ik.
Er komt zo'n wandeling wel gelegen, Walter. Hè? Ja, heel gelegen, ja.
Heb je... Hoe door het tekenen en het schilderen wat je zelf hebt gedaan, waarschijnlijk, heb je daar eigenlijk... Ben je daar eigenlijk nooit verder in willen gaan?
Ja, als beeldend kunstenaar. Dat heb ik ook wel gewild. Ik ben op een gegeven moment ook nog met mijn tekeningen bij een beroepsopleiding. En ik zou aangenomen worden. Ik denk, nou. Maar ja, ook tekenen en schilderen lag ongeveer in dezelfde hoek als muziek maken bij mijn ouders. Dus.
Ja.
Met name mijn vader dan. Dus nee, dat was toch de no-go area. Nee.
Ja, het kunstenaarsleven is
moeilijk.
Wordt vaak, inderdaad ook, het is moeilijk en wordt dus vaak ook als onmenselijk gezien door ouders die juist willen dat hun kinderen slagen in het leven.
Ja,
dus ik kan me wel iets bij voorstellen.
Ik kan me het wel voorstellen natuurlijk. Nee, een bestaan opbouwen, gewoon een boterham hebben elke dag. Ja, dat. Kijk, slagen in het leven, je kan als kunstenaar nog zo slagen, maar je kan... Het kan ook zo zijn dat je de boterham van een week geleden toch op zou moeten eten.
Ja.
Het is, ja, als kunstenaar gaan naar links. Ja. Nou ja, als kunstenaar denk ik dat je vooral buiten je kunstenaarschap zelf, puur het schilderen, het tekenen, ja, heel goed moet zijn in netwerken en contact leggen. Jezelf op de kaart zetten. Alhoewel,
maar dat is in elk vakgebied zo, hè?
Dat is overal wel zo, ja. Ja.
Dus ja, je kunt wel nog zo goed zijn in je vak. Het netwerk zorgt er toch voor dat je verder kunt komen.
Ja.
Dat is gewoon, nou ja, dat is in de ICT zo, dat is in de zorg zo. Maakt niet zoveel uit waar je in zit. Je hebt het netwerk nodig om, nou ja, ja, om te kunnen groeien naar de toppen van je kunnen.
Ja, absoluut. Juist de mensen tegenkomen.
Ja.
En die opzoeken. Maar er komt bijvoorbeeld, ja, ik denk vooral wat namensbekendheid betreft, komt toch voor, ja, dat je dus inderdaad media als de krant, vroeger was dat, hè, de krant, zorg dat je de krant komt. en daar had ik een hekel aan. Dat was niet zo mijn ding.
Ja, dat is een beetje het probleem natuurlijk. Als je, toch zeker als je als kunstenaar of als creatief persoon bezig bent. Een van de belangrijkste kanten van je vakgebied waar je je in bevindt, betekent toch jezelf verkopen.
Ja. Ja.
En mijn ervaring is dat de meeste kunstenaars of creatieve mensen in het algemeen daar niet zo goed in zijn. Maar ja, er is ook een reden voor waarom je juist de creatieve kant op bent gegaan.
Ja, dat is natuurlijk toch in eerste instantie toch een beetje een individuele actie. Hè? Ja. Alleen met je instrument zitten, alleen met je potlood en penseel zitten. Dus, ja.
Ja, en het is toch een stukje passie. Want ja, nou ja, de meeste mensen gaan niet het creatieve vak in om beroemd te worden, maar gewoon om hun creativiteit te kunnen uiten.
Ja.
Dus. Heeft het tekenen en het schilderen wat je zelf gedaan hebt, maar ja, wat je dan zelf niet helemaal bent gaan volgen, zeg maar, of bent gaan uitoefenen, heeft dat er misschien ook voor gezorgd dat jij de kunsthandel in bent gegaan?
Absoluut, denk ik. Ja, die affiniteit die kwam toch wel weer bovendrijven. Eigenlijk op een kronkelige manier, moet ik zeggen, want de eerste markt die ik bezocht was de Vogeltjesmarkt in Antwerpen. Ik zal het ook niet vergeten, het moet in 1982 geweest zijn. 1982 en stop hem maar eventjes.
Ja.
Hallo.
Morgen.
Zet hem op.
Hallo.
Nog even.
Ja, veel te lang even hoor.
82, Antwerpen, de Vogeltjesmarkt. En ik kom daar twee gitaren tegen. Nou, ik was al gitarist, dus wel geïnteresseerd. Maar je had nog geen internet, niks. Ik had één boek ooit gekocht, tot mijn grote spijt. Het was een boek dat behoorlijk beschadigd was. Ik moest er toch het volle pond voor betalen, maar ik wilde dat boek hebben. Dus de gitaren niet gekocht. En aan het eind van de markt toch nog wel even gaan vragen. Meneer, hebt u die twee gitaren nog? Nee, die zijn verkocht, zegt hij. Hij had zijn busje al vol zitten, hij had geen zin om de gitaar nog tevoorschijn te halen. Dacht ik althans, ik dacht dat dat het geval was. Ik kom thuis, ik zoek de bouwer op, ze hadden netjes een etiket. En het blijkt dat een van de belangrijkste bouwers te zijn uit de 19e eeuw. Ik denk van, oh, heb ik nou laten lopen, oh, wat is het erg. Nou, dus een week daarna teruggegaan met mijn zwager. Nou, ik heb eerst de keus, maar jij mag ook een gitaar kopen. Als je er nog is tenminste. En inderdaad, hij was er nog. Dus voor een schijntje eigenlijk gekocht. Een heel bijzonder instrument. En dan ga je meer veilingen bezoeken. In de hoop dat zoiets nog een keer gebeurt. Ja, dat is dus. Dat is een dubbeltje op zijn kant. Dat gaat niet gebeuren.
Nee.
Dus. Ja, we zijn wel veilingen gaan bezoeken en blijven bezoeken. En dan komen die schilderijen natuurlijk ook. Met name huisraadveilingen, die zijn leuk. Dat is van alles. Je komt de gekste dingen tegen. En de verrassing is elke week weer heel groot. Wat er allemaal ligt en wat spullen van andere mensen natuurlijk.
Ja, ja.
Maar goed, dan de schilderij. En dan komt dat, god, hé. Dat is eigenlijk voor een leuke prijs. Kan ik mooie dingen kopen. Laat ik mijn eigen daar even in gaan verdiepen en zo. En dan is er toch veel over lezen, maar ook wel, je moet er een beetje het gevoel voor hebben.
Ja,
Dat is wel belangrijk. Ja, je kunt zeggen van iedereen kan zingen, dat is ook zoiets. Dat is ook zo'n dood.
Maar daar komt dan heel wat bij kijken. Oké. Even het tractortje voorbij laten gaan.
Ja.
Wat, tractortje. Geen idee wat het is.
Het is een voorbijgangers verdelger, denk ik.
Sowieso een geluid. Met deze geur uit. Inderdaad ook wel.
Lekker bezig. Zaterdagmorgen.
Ja. Maar ja.
Ja.
Maar het kijk, je doet het dan wel simpel af als van ja, zo eens een keer kijken en dit en dat. Maar als je handelt, betekent dat je wel kennis moet hebben van van wat je inkoopt en
ja,
verkoopt.
Ja.
Je zult ook verdomd veel ervaring moeten hebben, denk ik.
Voor kunstenaars heb je natuurlijk veel naslagwerken, dus daar kun je je in verdiepen. Je kunt het eigenlijk altijd terugzoeken. Met andere werken vergelijken.
Maar je moet het
signaturen
ook
vergelijken, dat is allemaal weer grappig. Signaturen vergelijken. Nou ja, ik heb een tijdje grafologie gedaan, handschriftkunde, vind ik ook heel leuk. En dan kun je inderdaad zeggen: hé, wacht eens even, die signatuur zou wel eens goed kunnen zijn. Of, dat kan absoluut niet, dat soort dingetjes. Maar de derde tak van sport, ja, inderdaad onderbelicht geweest. Ik heb altijd gehandeld.
Komt tot van achteraf.
Ik heb altijd gehandeld. En gitaar vooral, aanvankelijk. Toen is die kunst erbij gekomen. Maar gitaarhandel ik ook, ja. Dat was een muziekhandel. Mijn buurman, dat hangt vaak van de toevalligheden aan elkaar. Mijn buurman, meneer Rothschild, die had de kledingzaak op de Bredaarseweg. Ik denk, wie zit daar nu? En ik denk, een hypotheek of zoiets. Of waarschijnlijk ook een kapperszaak. En dan 120 in Oosterhout. Maar Rothschild was onze buur, daar hadden wij goed contact mee. Die zei van, je moet eens naar Den Haag gaan in januari en in juni. Ik zeg, maar waarom zou ik daar naartoe gaan? Daar zit Servaas, dat is een muziekzaak. Ja, maar zo'n hartstikke dure zaak. Dan ga ik toch een gitaar kopen. Het is normaal gesproken een dure zaak, zegt hij, maar hij houdt twee keer per jaar houdt hij uitverkoop. En het was dus inderdaad ook zo. Ja, Nico Servaas is een prachtig figuur eigenlijk. Een bijzonder man. En die verkocht dan, dat was ook letterlijk voor een appel en een ei in gitaar. Je moest wel een appel en een ei meenemen en zo. En een keer had ik een prachtige gitaar kopen, maar dat was iemand voor mij, die had interesse erin. En dan voor de Viva van mij, Viva weekblad van mij, Viva van mij. Dus iemand, die zat voor mij, zei van nou, hier heb je 10 gulden, ik heb de Viva niet, maar ja, dan gaat het niet door, zei Nico, ik wil de Viva van mij hebben. En ik had hem wel, ik stond erachter. Dus hij moest zijn beurt voorbij laten gaan. Daar was hij heel, heel standvastig in. Dat was ook een spel natuurlijk. Hè?
Ja, alle gekke
dingen. Hij had ook wel van die apparaten soms van wie weet wat het is mag het hebben en zo. Dat soort dingen.
Oké.
Ja, de meeste rare aanprijzingen. Daar kon je echt van happenkras. En dan was het inderdaad wel weer knusselen om de boel aan de praat te krijgen soms. Maar er zaten toch echt wel hele mooie dingen tussen.
Ik weet dat je zo nu en dan echt naar die veilingen ook in het buitenland gaat en dergelijke.
Ja.
En je doet dat samen met Piet volgens mij.
Ja.
Piet van den Bosch.
Hebben we. Ja, wie zou er met mij van Engeland? We wisten echt niet of het iets op zou leveren of zo. Catalogus kon je natuurlijk allemaal wel bekijken online, dus dat was allemaal wel makkelijker. We stonden toen aan het begin van die bloei bij dat veilinghuis. Dus we hebben echt hele mooie dingetjes daar kunnen scoren. Maar ook weer om te kijken, niet de geëigende producten waarvan je zeker wist dat ze sky high gingen qua prijs. Nee, dat hebben we niet gedaan. We hebben gewoon ons geconcentreerd op de onbekendere dingetjes, de hidden gems noemen ze dat.
En zeiden dan. Heb je dan niet af en toe een soort van een onderlinge wedijver van nee, ik zag die gitaar het eerst, ik wil hem.
Nee hoor, nee. We hadden van tevoren al afspraken en zo van, ja, wil jij die? Dan ga ik voor die. Maar als bijvoorbeeld de een een paar keer misgrijpt, ja, dan gun je de ander toch ook iets. Het moet voor hem ook interessant zijn om, om daar te kopen. Nee, we hebben daar nooit enige problemen. Nou, soms kochten we samen een lot. En dan verdeelden we dat van, ja, ik vind dit interessant, jij vindt dat interessant.
Ja. Oké, ja, natuurlijk, het hoeft niet één enkele gitaar te zijn.
Nee, soms wel aan meerdere dingen of versterkers, effectpedalen, noem het maar op.
Ja, dat...
Kan je hier in?
Ja, je kunt hier even... Okay. Dan kun je zo terug het landgoed op.
Er zijn geen honden hier.
Die zouden zo weg zijn hier, denk ik, met deze poort.
Ja, zo wel, ja.
Niet alleen zo, maar ze kunnen ook tussendoor.
Ja. Nee, het zijn hele leuke reizen geweest. En, aanvankelijk kwamen we boven de pub terecht. Na lawaai tot diep in de nacht. Maar goed. We hebben ook maar één keer gedaan en daarna zoek wel iets anders. Toen zijn we bij een bed and breakfast terechtgekomen, waar mijn vrouw en ik nog steeds nu naartoe gaan. Want ja, dit is eigenlijk elektrische gitaren en zo. Dat populaire spul is eigenlijk al helemaal niet meer zo interessant. Je hebt geen enkele garantie. Het is wat het is. Daar bied je op.
Ja.
En ja, kost een paar centen. En dan zit je met de Brexit. Dus je rijdt toch met een beetje angst naar de grens.
Ja.
Wat gebeurt er als ze de kofferbak open doen? Ja.
Ja, want je blijft dat wel doen, ondanks de Brexit dan?
Ja, maar dan toch op heel bescheiden schaal. Want dan moeten het echt dingen zijn die interessant zijn, waar ik veel op kan verdienen. Of waar eventueel veel op repareren is.
En waarom specifiek Engeland? Want zou je dat bijvoorbeeld niet ook in Frankrijk kunnen doen? Of?
Frankrijk kan je dat ook doen. Frankrijk is wat mij betreft, daar zijn we begonnen. Ben ik met mijn vrouw begonnen zelfs. In Vichy, een hele leuke stad trouwens. Die zijn echt op de akoestische instrumenten en de meer klassieke instrumenten gespecialiseerd. En dat was Engeland nou juist niet.
Ja.
Dat was een ondergeschoven kindje. Ze hadden ook de kennis niet, hè. Het grappige was dat die gitaar waar ik het over had in het begin van ons gesprek, 1982, dat van diezelfde bouwer ook een gitaar werd aangeboden daar. En die hadden ze tussen de 2.000 en 3.000 pond ingeschat. Ik dacht, nou, dat wordt er mijn. Ik heb er wel 4.000 of 5.000 gehoven. Ja, hij is voor 12.000 gegaan. Dus het moest nog gerestaureerd worden.
Oei.
Dus ja. En dat was dan de Engelse veiling, maar de Franse veiling, daar zitten heel veel kennis op dat gebied. En dat is wel grappig, die kennis die kom je bij wijze van spreken ook tegen op andere veilingen in Engeland en zo. Want dat is West-Europa maar klein hoor.
Maar
wel leuk, dan maak je gesprek met elkaar, al ben je mekaars concurrent,
ja.
Hè, wat bieden betreft.
Ja, maar het is toch... Hoe groot het ook is, bedoel, het wereldje zelf, al die mensen die geïnteresseerd zijn in dat soort dingen, ja, dat kunnen er nooit superveel zijn.
Nee, dat zijn ook niet veel.
En al helemaal niet de mensen die dan ook nog naar andere landen reizen om in te kopen, als het ware.
Ja, dat zijn meestal toch de handelaren. Ja,
ja dat zijn meestal toch de handelaren en dan wordt het wereldje nog kleiner.
Annex restaurateurs,
ja,
prima repareren. Schrijven ook boeken over de onderwerpen. Ja, die weten er echt heel veel van. Het is een 19e eeuwse instrument, dat is eigenlijk weer een vak apart. Daar weet ik lang niet genoeg van. Ja, ik kan wel zien of een gitaar mooi is en of hij goed klinkt. Maar
heb je
dat
zelf.
Telt niet altijd.
Nee, dat kan me voorstellen. Heb je er zelf wel eens over gedacht om iets van een soort van tutorial, een boek of filmpje te schrijven over hoe je een gitaar restaureert?
Nee, dat heeft denk ik niet zo gek veel zin. De meeste restauraties wordt dan al besproken. De gangbare, hè, scheuren ergens in bovenblad, in zij- of achterbladen, een kromme hals, te hoge actie om te bespelen. Dat zijn eigenlijk allemaal de meest voorkomende. Dan zit je al aan 95% van de gevallen. Dan zou je het over die 5% moeten hebben. Joh. Nee. Nee, dan vind ik het leuker om om verhalen te schrijven over van, ja, eigenlijk zoals ons gesprek dan verloopt van, ja, hoe kom je tot bepaalde dingen? Waarom heb je dit gedaan? Waarom heb je dat gedaan? Dat vind ik dan veel leuker. En dan een beetje smeuïg natuurlijk, maar nog het beste manier.
Ja, nou ja, goed. Je zult ongetwijfeld wel het een en ander meemaken tijdens dat soort reizen. En je zult ook ongetwijfeld heel veel meegemaakt hebben in je, nou ja, in je carrière, zal ik het maar noemen.
Ja.
Dus er valt genoeg smeuïgs denk ik wel te vertellen.
Ja. Nou ja, het leuke is dat mensen natuurlijk over het algemeen meestal de verhalen opdissen waarin ze succesvol zijn op de momenten.
Ja, ja.
Maar een Amsterdamse handelaar, die kwamen trouwens ook in Frankrijk tegen op de veiling. Zei, nou, zei hij, van je fouten leer je het meest.
Ja, klopt.
En dat is ook zo van. Maar die had een muziekzaak in Amsterdam, op een van de mooiste punten. Het Schravelandse Veer heet dat. Ben je ooit in Amsterdam, zou je dat punt eens even moeten bezoeken. Dat prachtig zicht op de kanalen van Amsterdam. Het is vlakbij de Stopera. Heel mooi punt.
Okay.
En daar zat hij, dat is de zaak. Hij is later verhuisd. Maar die stond ketsvol, tot echt helemaal vol. Maar het was, ja, ooit eens een keer daar een saxofoon verkocht aan Hans Dulfer. Ik dacht van, nou ja, iemand via Marktplaats, die zei dat hij Hans Dulfer was, dat hij een tenorsax wilde kopen van mij. Want het was toch wel een bijzondere sax. En ja, nou ja, ik denk Hans Dulfer. Waarschijnlijk een of andere nickname, of in elk geval, ik geloof niet dat het de echte Hans Dulfer is, maar dat bleek dus wel zo te zijn. En toen zei hij van, ja, ik kan wel naar Amsterdam komen. Ken jij Søren Venema van Palm Guitars? Ik zei, ja, die ken ik wel, ja. Daar doe ik ook wel eens zaken mee. Zo. Dus, oh, zou je dan daar naartoe willen komen? Ik zei, ja, ik moet er toch naartoe, want ik moet geld ophalen. Dus, en dan zet ik wel weer stol, dan hebben we wel andere instrumenten. Dat deed hij dan ook wel. Reken hij een bepaalde commissie. Altijd heel netjes hoor. Nou ja, goed, en, dus ik daar naartoe. Maar hij zei, ik zeg ja, maar waarom moet ik in Amsterdam komen? Ik bedoel, jij wil een saxofoon kopen. Ja, ik heb een operatie aan mijn been gehad. Ik kreeg inderdaad een paar uitgebreide foto's over zijn been helemaal ingezwarteld. En dan lag open en weet ik allemaal wat er gebeuren moest. Maar het was dus echt zo. Hij kwam dus ook niet zelf, maar hij kwam samen met Candy. Candy, zijn dochter, die bracht hem. Nou, goed. Søren vond het helemaal geweldig, dus foto's gelijk. Ja, ik heb niet zoveel met foto's met bekende artiesten, dus eventjes lachen samen. Hè. Met z'n twee dicht bij de camera en dat is het dan. Maar ja, nee, dat vond ik veel leuker dat Hans is op een gegeven moment. Eens even kijken of er een beetje volume in die zak zit. Nou ja, als een scheepstoeter blies hier op dat ding, dan zie je er 2-3 gitaren flikken aan de wand af. Ja, dat gaat trillen, die instrumenten gaan trillen, die gaan resoneren. En baf, ja, en Søren die kan daar gewoon om lachen. Hè. Die vond dat wel amusant, schijnbaar.
Oh. Hoe kom jij dan aan een saxofoon? Ik bedoel, je bent bezig met de gitaar.
Ja, ik ben...
Maar doe je dus meer instrumenten?
Ja, dat zat de Kloosterstraat in Antwerpen, is een bekende antiek straat. Daar zat vroeger... Daarom kan ik het rustig vertellen. Er zat vroeger een tweedans instrumentenhandelaar. En die kocht van alles. Dat kon zo gek niet zijn. Alles waar muziek uitkwam, dat verkocht hij. Dat betekent dus meestal ook dat ze geen specifieke kennis hebben. Dat vind ik saxofoons vind ik ook wel leuk en interessant. Dus ja, ik denk, wow, waarom nou niet een keertje de sax even wat nader onder de loep nemen. En ik ging die zaak in. Ik zag er een staan. En ik had al eerder zo'n sax gekocht, in Vichy, dus in Frankrijk. En dit was een hele mooie, dus die verkoop ik wel. Hij vroeg er een nette prijs voor, dus ja, dan koop je hem, dan gaan we weer doorverkopen. Nou, dat was leuk. En dat, soms, ja, soms resulteert het in hele leuke dingen. Er zijn, op een gegeven moment ook een man die, ja, die bood een gitaar aan. En zei, ja, mag ik dan langskomen met die gitaar? Ik zei, natuurlijk mag je langskomen. Dat is alleen maar makkelijk voor mij. Dus, ja, om eens te laten zien, zegt hij. Oké. Okay. Hij is van mijn vader geweest. Zijn vader was overleden. Het was zijn lievelingsgitaar. En hij zei, ja, wat wil je daarmee, zeg ik. Ja, ik wil hem eigenlijk wel verkopen. Maar wat is hij waard? Nou, zeg ik, ja, als hij goed zou zijn geweest, 400-500 euro. Maar als je, zeg maar eens kijk, dan loopt de scheur van boven naar beneden. Echt waar, in het bovenblad. Ja, sorry, zegt hij. Van, hij zat in de koffer en hij lag in de garage. Ik had hem op een plank hoog zitten. Dus ik ga op een krukje staan om die koffer te pakken. En hij valt uit mijn handen. De koffer bats op de grond. Oh. Ja, ik zeg, ja, ik zie het. Het is een verse scheur. Dus dat kan je namelijk ook al gauw genoeg zien. Ik zeg, ja. Probeer hem voor iemand, misschien naar iemand er veel belangstelling voor heeft. Ik geef er niet meer als 200 voor. Dat, ik heb daar nog werk aan. En, ja, het blijft een moeilijk verkoopbaar artikel.
Nou.
Ik zeg, nou, ja, wat ga je er dan mee doen? Ik zeg, nou, die hou ik, want ik vind het wel een bijzonder instrument. Nou, zegt hij van, ja, dan doen we dat. Zeg, dan doe ik dat. Is goed. En zeg, mag ik je adres? Dan zal ik zal wel opnames maken van de gitaar. Misschien dat hij dat leuk vindt. Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Dus ik heb een hele cd gemaakt met die gitaar. En stukken die zijn vader voor gespeeld hebben. Die man was in de hemel, die vond het helemaal geweldig. Daar heb ik de muziek van mijn vader. Maar mijn vader, oh, zegt hij, van die heb ik. Ik heb hem zo vaak horen worstelen op dat stuk. En nou, staat het op jouw cd, dat vind ik prachtig. Ik zeg, nou, daar ben ik dan ook blij mee. Een leuk verhaal.
Ja, dat is wel leuk, want je kunt dan iemand toch een extra herinnering meegeven.
Een extra herinnering, ja.
Aan iets waar hij dan zelf eigenlijk normaal gesproken helemaal niets aan hebt. Want heeft, want dat, ja, als dat ding bovenop op de kast in de garage ligt, ja, zonder dat zoiets ligt te verstoffen natuurlijk.
Ja, dat is natuurlijk jammer.
Ja.
Ja, en toen kreeg ik op een gegeven moment een reactie van Maaike Albo, dat je die kent. Songschrijfster, speelt gitaar, heeft een vrij jonge leeftijd de vader en de moeder allebei verloren. Maar schrijft hele mooie liedjes. En is op een gegeven moment behoorlijk populair geweest en dan kon je er weer weinig meer van. Maar ze zei, ja, ik was in de studio en ik zie daar een Spaans gitaartje staan. En dat sprak me zo aan, zegt ze, van een Telesforo Julve. Ik zei, oh ja, die ken ik wel, ja. Ja, die heb ik dus in te koop, zegt ze. Ja, dat weet ik, zei ze. Dus daarom ben ik hier, zoals met een grote Volvo gekomen. Nou, ja, die had ook alle tijd uur gezellig zitten kletsen, zitten proberen, zitten kijken. Ja, nee, dat was leuk. Dus Maaike heeft hem gekocht. Die was helemaal gelukkig met haar gitaartje. Hij komt op de nieuwe cd te staan. Ik stuur hem op, maar die moet nog krijgen.
Is jou wel.
Beloftes zijn soms snel gemaakt.
Ja, beloftes zijn inderdaad soms snel gemaakt. Het nakomen is vaak een dingetje. En vooral ook denk ik, als je creatieve mensen zijn vaak ook chaoten. Dus. Soms moet je mensen aan herinneren dat ze een belofte hebben gemaakt. Ja, ik herken dat wel. Nou ja, goed. Als je dan zo kijkt, inderdaad. Je komt best wel tot mensen in aanraking. Met artiesten. Maar heb je dat dan ook met je beeldende kunst? Dat je dan in aanraking komt met mensen? Dat je denkt van, oké. Okay.
Dan is het vaak de zoon of de dochter van. Hè? Van mensen die er een hele emotionele band hebben met een bepaalde kunstenaar, omdat hij iets bijzonders betekend heeft of zo in een familie. Ja, die mensen kom je ook tegen. Ja. Wow, best veel eigenlijk. Ja, en ook wel grappige dingen. Dingen die Diane Nootman meemaakt, die had op een gegeven moment een koffiekan. De tekening van de koffiekan, er is iemand in die schildert alleen maar koffiekannen. En zij had dus naar die desbetreffende kunstenaar geschreven. Van, is het een originele? Nou ja, hij zegt van, nou, deze is zo vals als wat. Maar in hanenpoten, hij is 4 of 85, dus in hanenpoten heeft hij een hele brief, persoonlijke brief er is. Ja, ik vind het toch wel zielig van u dat hij nou een valse, ik weet maar god hoe het heet, maar doet er even niet toe. En dat hij nou een valse koffiepot van mij gekocht hebt. Dus had hij een tekening gemaakt voor haar om alsnog een koffiepot te geven, dat ook wel. Dus met dat hele bericht erbij, ja, dat is schuithaard.
Ja, ik wil net zeggen, dat is onbetaalbaar. Daar zit zo... Al is het maar een simpele tekening in plaats van een schilderij, het verhaal alleen al.
Ja, de verhalen worden vaak leuker als soms ook een nachtmerrie moet zijn. Is er nou een handje?
Oh.
Ja, nachtmerrie, ik mag er wel over praten, denk ik. Dat zijn krijgers vroeger, was vaak zwaardvechten toen, in de 16e eeuw en zo. Die hadden schildjes om de pols te beschermen. Dus tegen de dingen, dat is natuurlijk heel kwetsbaar als je zwaar tegen de pols krijgt of zo.
Ja.
Nou, dan kan je het vergeten. Schildjes, ze moesten van hard materiaal zijn. En die werden in die tijd, moet je even voorstellen, werden in die tijd gemaakt van ivoor. Nou, dan weet je hoe oud het ivoor is, dat is wel duidelijk.
Ja.
Maar soms werd bijna decoratie, werd bijzonder. Die dingen die werden beschilderd met jaartallen en alles, prachtig of gegraveerd. Het ziet er fantastisch mooi uit. Maar nou, dan krijg je die ivoorwet. Ik begrijp het niet, want ik dacht dat ivoor van voor 1947 is antiek ivoor. En dat wordt niet beschouwd als jachtivoor in de zin van olifanten doodschieten en de slachtanden maar afzagen. Maar ze heeft er de grootst mogelijke moeite mee om dat maar te mogen behouden en dergelijke. En, een beetje belachelijk. Ze mag het niet verhandelen, niks. Maar, terwijl die dingen echt veel geld waard zijn.
Ja.
Dus het, ja, zo kan het toch lopen.
Ja, het is natuurlijk heel erg lastig, denk ik. En toch zeker als het gaat om dit soort materiaal.
Ja, maar goed, materiaal is 400 jaar oud. En het heeft een heel andere waarde. Het is ook bewerkt. Dat heeft dan vaak ook nog een reden om ivoor dan toch te behouden voor het nageslacht. Want het is in feite van historische waarde.
Ja.
Het is een museumstuk gewoon. Twee zelfs. En zij is daar wel heel handig in. Ja. beperkt zich niet tot de schilderkunst. Dat heb ik ook nooit gedaan, maar zij is daar nog diverser in. Allerlei dingen. Echt verzameld. Heel leuk.
Ja, als je een kunstliefhebber bent, kom je nogal snel in. Nou ja, zoveel kanten aan kunst.
Ja.
Dus je gaat dan...
Vormgeving vind je vormgeving niet?
Ja, nou ja, daarom.
Architectuur. Potten en pannen.
Zelfs alles. Dat, ja. Ja. Ja, als je dan kijkt inderdaad, dat er gewoon... dan denk je, als leek zijnde... Ja, dat is gewoon een simpel bocht. Terwijl er iemand anders zoiets zegt van, oh, dit is een bocht van die en die en het is zoveel waard. En dan heb je echt zoiets van, ik zou er mijn eten op gooien. Ja. Ja, het probleem is inderdaad, je moet er verstand van hebben. Je moet weten waar je mee te maken hebt, vaak. Kijk, en een schilderij of een muziekinstrument, ja, dan weet iedereen wel van, oké, dit is iets apart, dat kan niet zijn. Maar je moet er dus wel oog voor hebben ook.
Ja, zeker. Sommigen hebben de kennis wel weer. Dus, als ik heb op een veiling en een klein kantje, Chinees kantje. Hooguit dit zal niet geweest zijn. 10 centimeter voor degene die het beeld er niet bij hebben bij ons gesprek. 10 centimeter hoog. En dat ging voor 5600 euro. Ging weg. Chinees kannetje. En die was een leuk mens. Die ceremoniemeesteres, zou ik maar zeggen. Ik heb hier nog een kannetje, zegt ze. Ja, wie biedt? Ik begin op 100 euro. Nee, niemand. Niemand? 50 dan? Ja. 10. Nou, eindelijk iemand stak zijn vinger op. Ja, zei ze, het ene kannetje is het andere niet. Ze heeft zo schuddend. Ook wel mooi. Maar je zag dan op Nederlandse veilinghuis dat er al heel veel Chinese mensen zijn die daar inkopen. Chinese kunst inkopen. Natuurlijk veel van China, van porselein. Ja. Naar Nederland gekomen. Er is ook veel gekopieerd natuurlijk in Delft, maar Ja, ook door die originele oude dingen, ja, die zijn ontzettend gewild. Die willen ze in China allemaal weer terug hebben.
Dus ja, er is natuurlijk heel veel handel gedreven met China en Azië in het algemeen eigenlijk. Waardoor dus heel veel van het cultureel erfgoed vandaag hier is beland.
Ja.
Dus dat, ja, ik kan me voorstellen dat ze dat dan wel weer op de een of andere manier terug willen hebben. En toch zeker als het betekenisvolle spullen zijn.
Dus ja, als mensen zeggen van, ja, de markten zijn wel afgestruind. Nee, uit huisraad komt altijd wel weer iets tevoorschijn. Iets bijzonders tevoorschijn. Dus.
Ja.
En dat is nog steeds zo. Ja.
De markten, ja, je kunt het wel zo zeggen, de markten zijn al afgestruind, maar...
Ja, het is dus niet zo.
Nee.
Er komen steeds dingen bovendrijven.
Dit was het weer voor vandaag. De volgende en laatste podcast dit seizoen is met Arjan van Dijk. Ik hoop jullie dan weer te treffen.